Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij BNR Digitaal. Betaal je na een ransomware-aanval los geld om weer bij je bestanden te kunnen, dan verdubbelen de kosten van het weer up and running krijgen van je computersystemen. Dat zegt IT-beveiligingsbedrijf Sophos na een internationale enquête. En het gaat dan niet om een beetje zakgeld. De gemiddelde kosten van herstel bedragen, als er los geld wordt betaald, 1,3 miljoen euro. Gaan we over praten met John Veldhuis, Senior System Consultant bij Sophos. En ook alvast bij ons is Axel Arndt, advocaat bij De Brouw Blackstone Westbroek en onderzoeker aan het Instituut voor Informatierecht bij de Universiteit van Amsterdam. John, even voor de duidelijkheid. Is er een heldere definitie? Wanneer spreken jullie van een ransomware-aanval?
We spreken van een ransomware-aanval wanneer bedrijven niet meer bij hun data kunnen en boeven losgeld eisen om daar weer toegang te kunnen krijgen.
Ja, jullie hebben nou een enquête gehouden onder 5000 mensen van organisaties in 26 landen. Jullie noemen ze IT-beslissers. Wat voor functies zijn dat dan precies?
IT-managers, CTO's, CISO's. Van alles uit de beslissende hoek of het C-level, zoals het ook al
genoemd wordt. Dus daar is nog best wat variatie tussen. Laten we even kijken naar de cijfers voor Nederland. Dat vinden wij natuurlijk het leukst. 55% geeft aan aangevallen te zijn met ransomware. Vonden jullie dat veel?
Het ligt iets boven het gemiddelde, wereldwijd. En ja, of het veel is, het kan veel erger, het kan veel slechter. Het is wat het is. We zullen ermee moeten leven. En ik vind het wel veel eigenlijk. Ja.
Ik ook. Welke sectoren worden door ransomware getroffen? Is daar iets van te zeggen?
Nou, in feite kun je zeggen dat daar weinig onderscheid uit valt te maken. Je kunt zien dat overheden het minder melden. Of dat ook daadwerkelijk het geval is, ja, dat weet ik niet. Hè. Maar bovenaan de lijst staat wel media en ontspanning en
daar schrik ik even van. Goed, de herstelkosten schrik ik trouwens ook van. Die liggen gemiddeld op zo'n 770.000 euro in Nederland. Ja. Is dat dan met of zonder betalen van losgeld?
Dat is inclusief het betalen van losgeld.
Inclusief losgeld. Wat zijn dan precies de werkzaamheden, afgezien van dat losgeld, want dat snap ik wel, wat zijn de werkzaamheden waardoor je die kosten krijgt?
Nou, alleen al, goed, even los van wat je kwijtraakt doordat je spullen niet meer werken, dan zul je toch mensen moeten aan het werk zetten om te kijken wat is er nu precies aangetast. De systemen zullen opgeschoond moeten worden. Er zal nagekeken moeten worden of er correcte backups zijn voor de data die aangetast is.
Ja.
En stel dat je de mazzel hebt dat je dat hebt, nou, dan heb je ook tijd nodig om die spullen weer op de goede plek terug te zetten. Waar mensen vaak niet aan denken is van, nou, soms moet je nog een aangifte doen of een melding doen bij de autoriteit persoonsgegevens of een melding bij de politie.
Ja, komt er ook nog bij kijken. Maar als ik jouw woorden goed begrijp, dan tel je dus nog niet mee hier de gederfde inkomsten door het stilliggen van je bedrijf gedurende een of andere tijd.
Nee, dit zijn puur de kosten die je moet maken om de boel eraan de praat te krijgen.
Ja, eventjes vragen aan Axel. Axel Arndt, advocaat, die luistert mee, komt straks nog uitgebreid aan het woord. Heb jij, Axel, toevallig zelf of via cliënten te maken gehad met ransomware?
Nou, zelf niet, maar cliënten zeker wel. En ook in mijn proefschrift over cybersecurity, dat is alweer voor 4 jaar. En 5 jaar geleden heb ik het er uitgebreid over. En bij cliënten is wel, dus bij klanten van ons advocatenkantoor is het wel heel erg. De factor tijd speelt ook heel erg mee. Hè? Dus als De Brouw als kantoor staat 75% van de AIX-genoteerde bedrijven bij. Dus het zijn allemaal grote wereldwijde bedrijven, internationale bedrijven met Europees hoofdkantoor in Nederland. En ja, als je een dag voor je aandeelhoudersvergadering. Vaak zijn slimme cybercriminelen zijn al heel lang binnen. Ja. Die weten precies wanneer ze zoiets moeten timen.
Oh, die doen
een
goede timing.
De grootst mogelijke. En ze weten zelfs wat het kost om extra bandbreedte aan te schaffen. Zodat je of mitigatiemaatregelen te nemen. Waardoor je het voor die aandeelhoudersvergadering weer kunt wegnemen. Dus daar wordt heel slim gespeeld. En ik zie wel bedrijven dan toch maar voor de losgeldoptie kiezen. Ook al adviseer je van niet. De druk is gewoon ontzettend groot als het heel goed wordt getimed. Ik vroeg me af of daar in het onderzoek ook naar was gekeken.
Die vraag leggen we voor aan John Veldhuis. Merken jullie dat in de cijfers van je onderzoek, dat die timing zo slim is?
Ja, die timing is bijzonder slim. Meestal kiest men ervoor om dat toch op een vrijdagmiddag of een vrijdagavond of een zaterdagavond te doen. We zien dat op die momenten het overgrote aantal van dit soort incidenten plaatsvindt. Omdat dan toch niemand op kantoor, de systeembeheerders die zijn weekend vieren, et cetera. Dus niemand die ergens een knop om kan draaien om de schade te beperken.
Ja, John, heb ik altijd gedacht, het is eigenlijk heel simpel. Of je hebt een backup en dan heb je met die ransomware jongens niks te maken, want dan kun je gewoon zelf je gegevens herstellen. Of je hebt die backup niet en dan zijn er nog twee mogelijkheden. Je betaalt en je krijgt je data terug, of je betaalt niet en je bent verloren. Maar ik begrijp uit jullie onderzoek dat het toch wat ingewikkelder ligt. Kun jij dat even uitleggen, wat de ingewikkeldere mogelijkheden zijn?
Het hangt helemaal van je voorbereiding af, van je IT-infrastructuur. Als je een strak patchregime hebt, een strak anti-ransomware-beleid, et cetera, dan kun je dit soort dingen al prima voorkomen. En een backup is ook nuttig wanneer je niet getroffen bent door ransomware. Iemand kan iets verkeerds intypen, opslaan, database gaat aan gort. Nou, heb je een backup.
Jazeker, dat is simpel. Maar nou heb je die ransomware-aanval wel. Wat heb je voor mogelijkheden überhaupt als je geen losgeld wilt betalen? Je bent dan toch verloren, of niet?
Als je geen losgeld wilt betalen en je hebt geen backup, dan is het maar de vraag, kun je weer vanaf scratch beginnen? Dus proberen je klanten weer te benaderen, je database weer op te bouwen, et cetera. En als dat lukt, heb je mazzel. En als dat niet lukt, ben je alsnog out of business.
Ja. Precies, en dat betekent dus in feite dat, want jullie, de uitkomst van jullie onderzoek zegt, wel losgeld betalen is duurder dan geen losgeld betalen. Hoe kun je dat dan hard maken? Want geen losgeld betalen, dat is dan toch oneindig duur. Dan veel bedrijven staan er gewoon voor een faillissement.
Geen losgeld betalen was een eenvoudige beslissing voor de mensen die dus inderdaad een goed backup regime hadden.
Ja. Maar nu heb je die ransomware aanval gehad. Ja. Wat zijn je opties als je geen losgeld wilt betalen? Jullie zeggen, daar wordt het duurder van, maar dat kan toch niet?
Je moet sowieso menskracht en tijd steken in het weer ontsleutelen van je data. En dus stel, je krijgt de sleutel van de boeven.
Ja.
Nou, dan ga je eerst een paar slimmerikken laten uitzoeken van werkt dat op een paar testbestanden.
Ja.
Dan moet je alle machines af om die bestanden weer te gaan ontsleutelen. Ja. En staan al je servers bij elkaar in een datacenter. Dan is dat wel wat werk, maar is dat redelijk voorzienbaar hoe lang dat gaat duren. Maar staan de machines waar die data op staat door het hele land verspreid, want laptops van medewerkers die moeten thuiswerken, heb je een heel groot probleem.
Ja, maar ik begrijp dat deze afweging, het wordt duurder door losgeld te betalen, dat het alleen maar geldt voor bedrijven die het losgeld betalen uit een soort gemakzucht. Die hebben wel een backup, maar die is misschien op verschillende machines verspreid en zo. En zijn geneigd het losgeld te betalen omdat ze dan in één keer hun data terugkrijgen van de boeven. Interpreteer ik dat goed?
Dat interpreteer je inderdaad goed. Dat wordt in de hand gewerkt doordat verzekeraars vaak die kosten vergoeden van het losgeld.
Ah, zo. Dus dan wordt de keus gemaakt, misschien zelfs omdat het goedkoper is om dat losgeld te betalen. Maar jullie zeggen, per saldo wordt het toch duurder.
Het wordt toch duurder. En heb je een goede verzekering, dan ben je daar zelf niet benadeeld. De verzekeraar uiteraard wel. En ik snap ook best dat in de toekomst verzekeraars strengere eisen gaan stellen aan hoe je IT-infrastructuur in elkaar zit. Het is een afweging en het is een kostenafweging. Dat blijft het. Is het goedkoper om dat losgeld te betalen en het ontsleutelingswerk uit te voeren? Of is het goedkoper om je backups terug te zetten?
Precies. En dat, dat moet je dan van tevoren goed afwegen. Dat snap ik wel.
Ja, en wat we hier in dit onderzoek een beetje gelijk trekken is de kosten die je moet maken om die ontsleuteling goed uit te voeren of het kistoren goed uit te voeren. Die kosten liggen ongeveer gelijk.
Ja.
En
ja,
bij een losgeld, ja, dat komt er dan gewoon bovenop.
Dat is helder. Wat mij nog wel verraste, dat was de uitkomst dat als je losgeld betaalt, dat je dan in maar 1% van de gevallen je gegevens niet kunt herstellen. Dus de waarschuwing, als je losgeld betaalt, weet je eigenlijk nog niet eens zeker dat je die sleutel krijgt. Ja, die verliest daarmee wel een beetje aan kracht. Je krijgt vaak wel die sleutel en je krijgt in de meeste gevallen ook je data dan weer netjes hersteld.
Ja, daar hebben die criminelen hard aan gewerkt om de kwaliteit van hun, van hun software zo goed mogelijk te krijgen. Want als de reputatie eenmaal bekend is dat het niet uitmaakt of je betaalt, je krijgt toch niks terug, ja, dan gaat niemand meer betalen. Als men zegt van er is 99% kans dat je je data terugkrijgt vanwege losgeld, ja, dan gaan mensen die niks anders kunnen daar ongetwijfeld mee akkoord.
Ja, kun je nog tegen bedrijven zeggen, je moet je backup-beleid zo en zo inrichten om ervoor te zorgen dat je optimaal gewapend bent in geval van ransomware? Hoe maak je je backup ransomware-vriendelijk?
Nou, er zijn twee dingen die je moet doen met je backups. Die moeten natuurlijk, er zijn er meer dingen, maar je moet ze vaak maken. Je moet je backups offline bewaren en offsite. Dus offline betekent niet benaderbaar via een netwerkverbinding en offsite op een ander plekje. Want als je kantoor afbrandt, heb je nog niks aan je backup.
Ja, en offline is waarschijnlijk omdat anders de boeven ook in staat zijn om je backup te encrypten.
Uiteraard, boeven die op een gegeven moment, en vooral die hele slimmeriken die al een tijdje in je omgeving zitten. Nou, die hebben ook je verzekeringspolis, dus die weten precies wat er vergoed wordt. En die hebben toegang tot je beheeromgeving, die zetten de anti-ransomware uit. Dus gebruik multifactor authentication. Die hebben toegang tot je backups en verwijderen die.
Ja, en jij zegt ze hebben toegang tot je polis. Zover gaat de voorbereiding dus ook van de criminelen.
Ik sluit het niet uit. Ik weet het wel zeker eigenlijk.
Ja.
Want dat is nog iets waar je een slachtoffer mee kunt overtuigen. Het kost jou niks, behalve dan de mankracht. En dat heb ik ook voor goed.
Ja. Indrukwekkend. Wat voor maatregelen kunnen verder de kosten naar ransomware minimaliseren?
Nou, na ransomware zeg ik van, als je al het slachtoffer bent geworden van ransomware, dat betekent in ieder geval dat je flinke pens met tijd kwijt bent om de situatie te herstellen. Dus niet alleen het opschonen van de systemen, maar ook het terugzetten van de data. En of dat nou via restoren is of via het ontsleutelen, het kost tijd. Bij de Universiteit Maastricht hebben we gezien dat kon wel weken duren voordat sommige systemen weer online waren.
Ja. Dus het is niet alleen maak die backup, maar denk ook na over dat je ze ooit nodig kunt hebben en hoe je ze dan het makkelijkste weer teruggeplaatst krijgt.
Exact. Of voorkom dat je ze überhaupt nodig hebt in geval van ransomware. Dus voorkom ransomware.
Dat is ook volkomen duidelijk. Hartelijk dank, John Veldhuis, Senior System Consultant bij Sophos. Blijf bij ons voor het volgende onderwerp.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
En we gaan het hebben over privacy claims. Na een aantal uitspraken van de Raad van State blijkt namelijk dat burgers waarvan de privacy is geschonden door overheidsbesluiten, stel een datalek, een stuk makkelijker een schadevergoeding kunnen claimen op grond van de Europese privacywet AVG. Daarmee liggen er voor de overheid massale claims op de loer. Dat betoogt Axel Arnbak. Hij is advocaat bij de Brouwer Blackstone Westbroek en onderzoeker aan het Instituut voor Informatierecht bij de Universiteit van Amsterdam. Hij schreef er een stuk over in het Financiële Dagblad kort geleden. Axel, welkom. Eerst even naar de Raad van State. Die deed in april een aantal uitspraken waaruit blijkt dat burgers makkelijker kunnen gaan claimen. Hoe zit dat precies? Wat wordt er nou precies makkelijker voor burgers?
Ja, die mogelijkheid die bestond natuurlijk eigenlijk al in theorie, maar wordt nu bevestigd door de Raad van State, dat jij als burger bij een onrechtmatig overheidsbesluit, wat gaat over privacy en persoonsgegevens, dat je dan niet zozeer naar de civiele rechter, maar naar de bestuursrechter kan om schadevergoeding te krijgen. Nou, en dat is belangrijk, want de bestuursrechter en de gang naar de bestuursrechter is helemaal ontworpen, het bestuursrecht, om voor burgers begrijpelijk en toegankelijk en laagdrempelig te zijn. En het civiele recht, het burgerlijk recht, is dat bepaald niet. Dus in de praktijk gaat dit voor het voor burgers veel makkelijker maken om niet alleen dat abstracte privacy schending etiket op iets te plakken, maar ook echt centen te zien. Ik denk dat dat een ontzettend belangrijke ontwikkeling is.
Ja. Maar kun je illustreren misschien met een voorbeeld hoe die bestuursrechter dan makkelijker is dan de civiele rechter?
Nou, kijk, je hoeft maar in de algemene wet bestuursrecht te kijken. Die snappen wij allemaal. En dat is gewoon een simpele wet. En het civiele recht, burgerrecht, is ontzettend moeilijk. Heb je een advocaat nodig? Zijn de griffierechten hoger? Ontzettend ingewikkelde bewijsvoering. In bestuursrecht is het allemaal veel makkelijker. En waarom is het nou zo belangrijk? We hebben natuurlijk al tientallen jaren met elkaar in dit soort programma's gesproken over privacy schendingen door de overheid.
Ja.
Maar ook door het bedrijfsleven. Maar het werd nooit concreet. Het was altijd zo'n beetje zo'n abstract onderwerp. En allemaal heel vervelend, die privacy. Nu ga je, is mijn voorspelling, een hele serie rechtszaken zien waarin heel duidelijk de rechter wordt gevraagd van, nou, oké, hier is mijn privacy geschonden.
Ja.
Plak daar maar een bedrag op.
Maar voordat we daar verder over praten, Axel, wil ik het toch nog even wat helderder hebben voor mezelf. Want jij zegt, dan heb je geen advocaat nodig. Dat bestuursrecht is veel makkelijker. Maar ik zou niet eens weten zonder advocaat hoe ik een rechtszaak moet aanspannen. Laat staan hoe ik me dan beroep op dat bestuursrecht. Want dat zou ik moeten googlen om daar iets over te weten te komen.
Als het goed
leg dat
is,
gemak nog eens beter uit.
Ja, dus als een overheid een beslissing neemt die jou treft, dan hoort bij die beslissing ook heel duidelijk vermeld te staan dat je bezwaar kunt maken. Als een gemeente jou wel of geen parkeervergunning toewijst, zeg maar wat.
Mm-hmm.
En ook wat je dan kunt doen. Dus de overheid is verplicht op basis van bestuursrecht om jou ook op de hoogte te stellen hoe jij je recht kan halen bij de rechter. In het civiele recht is het allemaal veel moeilijker. Nou, dat is één ding. Tweede is, en dat is misschien heel concreet nu in deze tijden van corona en COVID-19.
Mm-hmm.
Kijk, de overheid neemt natuurlijk een hele hoop beslissingen die impact hebben op de privacy van burgers.
Ja.
Denk maar aan zo'n corona-app.
Zo'n app, ja, dacht ik meteen.
Dus er zijn miljoenen Nederlanders die ZZP'ers zijn. En die mogelijk, stel nou dat zo'n corona-app gaat beslissen of jij wel of niet zelf in quarantaine moet zitten. Ja, ZZP'ers kunnen dan veel moeilijker aan het werk. Maar mogelijk kan er door een programmeerfout, kan die beslissing niet goed zijn. Er kan een datalek in zitten, waardoor dat was ook bij die Appathon, bij een van die 7 apps, ook daadwerkelijk het geval. Dat 200 mensen in die app, dat lag ineens op straat. In zulke gevallen kun je dus die overheid aanspreken op een schadebedrag. Nou, die ZZP'er in coronatijd die een paar maanden mogelijk geen klus krijgt, ja, dat loopt al in de duizenden euro's. En de bestuursrechter heeft nou gezegd, ja, je kunt dus ook, je hoeft niet alleen voor schadevergoeding naar de civiele rechter, en dat duurt vaak jaren. Nee, je kan naar de bestuursrechter en dat gaat vaak veel sneller. En de uitspraken zijn korter, makkelijker, beter te begrijpen.
Oké.
En dat is praktisch gewoon heel belangrijk, ja.
Ja.
Kan niet anders.
Dat begrijp ik. Dat voorbeeld van ZZP'ers, dat is voor mij heel helder. Want dan kun je zeggen, inderdaad, gederfde inkomsten, dat is geld waard. Toch heb je bij privacy vaak schade die meer immaterieel is. Hoe druk je dat in geld uit?
Ja, hele goede vraag. En daar zal nog heel veel debat over komen, dat weet ik zeker. Want je kunt schade krijgen voor materiële, dus inderdaad financiële schade, maar ook schade vorderen voor niet-materiële schade. En dat is dus bijvoorbeeld als je eer en goede naam of je reputatie wordt geschaad. En hoe plak je daar nou een etiket op? Nou, in Nederland, in vergelijking met Europese landen, zijn we daar heel terughoudend in. Dat is echt die Hollandse nuchterheid. Nou, niet lullen, maar poetsen. En als er iemand een keer iets vervelends over je zegt, ja, jammer dan. Dus in Nederland is er een vrij terughoudende rechtscultuur als het gaat over immateriële schade.
Ja.
Toch heeft in een van die vier uitspraken de Raad van State gezegd... Gaat het nou over medische gegevens of andere bijzondere persoonsgegevens? Nou, dat staat allemaal in de AVG. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens over je politieke voorkeur, je ras, je seksuele voorkeur, maar ook over je gezondheid. Dan nemen wij eigenlijk al aan dat er een serieuze privacy schending is. En dan hoef je dus niet meer, zeg maar, met bonnetjes te declareren. Dus in een van die vier uitspraken had het Pieter Baan Centrum, psychiatrische kliniek, onrechtmatig gegevens gedeeld van een patiënt. En die kon €500 tegemoet zien voor die schade.
Ja.
En wat nou zo belangrijk is, en dat is echt het cruciale... De cruciale conclusie hier is, ja, de overheid, als ze een keer 500 of 1000 of misschien zelfs €25.000 zullen moeten betalen, nou ja, dat kan de Rijksoverheid wel leien. Hm. Maar de AVG die geeft, en dat is spectaculair en nieuw, de mogelijkheid tot massaclaims. En massaclaims betekent dat, nemen we weer het voorbeeld van de corona-app, als nou duizenden of tienduizenden of honderdduizenden mensen door zo'n overheidsbeslissing onrechtmatig in hun privacy zijn geschonden, dan kunnen ze met elkaar in een klasje een mass claim, een massaschadeclaim starten.
Class action in het Amerikaans.
Een class action. Ja. Ja, en dan moet je die €500 vermenigvuldigen met het aantal mensen in zo'n klas. Het is natuurlijk met de moderne communicatiemiddelen zo ontzettend eenvoudig geworden om groepjes bij elkaar te krijgen van mensen die min of meer gelijke schade hebben gedaan.
Je opent de Facebookpagina.
Ja, dan loopt het echt in de papieren. Hè? Ja. Dus, en dat is wat nou zo belangrijk is, is, het gaat mij niet zo heel erg om hoeveel geld je kunt krijgen. Maar het creëert preventief een enorme prikkel voor die overheid om beslissingen die burgers raken beter te motiveren, zorgvuldiger te doen. Die appathon. Dat is nou echt zo'n voorbeeld van hoe het niet moet. En hoe het verkeerd is gegaan. En hoe daar heel snel tot slordige technologie kwam.
Ja, even aan John Veldhuis van Sophos vragen. Leidt ransomware nou vaak tot schade door schending van privacy? Is dat als bijvoorbeeld die data niet alleen versleuteld worden, maar ook gestolen en verder verkocht of zo?
Jazeker. Tegenwoordig gaan ransomware aanvallen gepaard met datadiefstal.
Ja.
En ja, daar kunnen wat overnameplannen tussen zitten. Bierrecepten, verzin het maar. Je intellectuele eigendom. Maar ook persoonsgegevens van je personeel, je klanten. En iedereen waarvan je verder die gegevens hebt verzameld.
Ja, dus die combinatie.
Worden bedrijven afgeperst van ga nou maar betalen. Want anders gaan we deze informatie ook nog openbaar maken.
Ja. Axel, ik zou jou willen vragen. Als je zegt, er kan een preventieve werking vanuit gaan. De overheid die kijkt wel uit. Maar het kan natuurlijk ook verlammen. Straks durft de overheid helemaal geen corona-app meer te maken, terwijl je die misschien toch wel goed kunt gebruiken. Zou dat kunnen?
Nou ja, het gaat er natuurlijk om. De AVG, de privacywet, was geschonden door het Pieter Baan Centrum. En als een overheid bij het maken van een corona-app netjes de privacywetgeving naleeft, wat prima kan, dan is er natuurlijk geen grondslag voor die schadevergoeding. Dus ja, het creëert een prikkel om de wet na te leven. Een heel concreet voorbeeld van wat we de afgelopen maanden hebben gezien is Siri, systeem risico-indicatie en de fraude. Daarvan hebben privacyactivisten, politici, journalisten al 10 jaar geroepen dat die miljoenen mensen die daardoor worden getroffen worden geschaad in hun privacy. Nou, na 10 jaar is er nu een paar maanden geleden eindelijk een uitspraak gekomen.
En dat kan
dat
nu korter
zeggen.
Dat
het hele systeem niet deugt. Nou, dat het hele systeem niet deugt. Ja. Dus ten eerste kunnen de mensen die daardoor zijn getroffen kunnen nu hun schade gaan claimen. Maar ten tweede zal de overheid als ze ooit nog het plan postvatten voor een Siri 2 of voor een gelijkwaardig systeem, zullen ze wel 2 keer nadenken. Want ze worden nu niet alleen maar in de krant in hun reputatie geraakt, maar voortaan ook in de rechtszaal en de portemonnee.
Okay,
en dat is denk ik de meest positieve uitkomst.
Ja, zeker. Hartelijk dank. Axel Arnbak, advocaat bij De Brouw Blackstone Westbroek, onderzoeker aan het Instituut voor Informatierecht bij de Universiteit van Amsterdam. En ook bedankt John Veldhuis, senior system consultant bij Sophos. Je kunt BNR Digitaal terugluisteren via bnr.nl, onze app, of jouw eigen podcast-app. En bij al die podcasts vind je ook mijn podcast, de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Probeer die ook eens een keertje. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag tot volgende week. Dag.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen. NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.